goedemiddag allemaal. Ik vond het echt heel fijn om samen zo te zingen en de Heer te aanbidden. Maar ook één te zijn in de gebeden, in onze verlangens. De Heer heeft dat gehoord en ik geloof vast en zeker dat de Heer dat verder zal leiden. We gaan vanmiddag met elkaar nadenken over het thema Jezus ontmoeten en dan. Of je zou ook kunnen zeggen, leven na een ontmoeting met Jezus Christus. En ik wil eerst een vraag stellen voordat we een gedeelte gaan lezen. En je hoeft er niet hard op te beantwoorden, maar even voor jezelf. Wat denk jij, wat denkt u, dat het meest beslissende moment geweest is in de hele geschiedenis, in de hele wereldgeschiedenis? Wat is het meest beslissende moment, het meest beslissende punt geweest in de wereldgeschiedenis? Ik denk dat dat moment is geweest toen God zijn reddingsoperatie in gang zette. Die heeft hij natuurlijk van voor de eeuwigheid al bedacht, maar is hij hier op aarde in de tijd gaan uitvoeren. En binnen die reddingsoperatie denk ik dat het meest kritieke moment was toen de Zoon van God, 33 jaar oud, overladen werd met de schuld van deze wereld. En het was aan de elementen van deze wereld te zien, want er kwam een dikke duisternis rondom het kruis waar Jezus, de Zoon van God, hing. En op dat moment maakte God, de hemelse Vader, zijn Zoon, maakte hij hem één met de zonde van de gehele wereld. Met als gevolg dat er een dikke duisternis ontstond en dat de hele kosmos als het ware in spanning afwachtte. Wat gaat hier gebeuren? En na 3 uur overleed de Zoon van God. En inderdaad, hij werd van het kruis gehaald. De Zoon van God die het eeuwige leven had, werd van het kruis gehaald en werd naar een graf gedragen en daarin gelegd met een steen ervoor. En Satan heeft mogelijk gejuicht. Maar wij weten dat er na 3 dagen een nog geweldiger moment aanbrak toen Jezus opstond uit de dood. En hij daar plots stond als de levende Zoon van God. Klaarblijkelijk had hij al de zonden weggedragen en was het offer, want dat was het, het was een offer. In plaats van iemand anders had hij het offer van A tot Z gebracht. En bewees hij met zijn opstanding dat hij daadwerkelijk de Zoon van God was. Dat hij een prestatie had geleverd die geen mens ooit had kunnen leveren en ooit zou kunnen leveren. Daarom zegt Paulus in de Romeinenbrief dat Jezus met kracht bewezen heeft dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. Ik denk, als ik daar zo over doordenk, toen Jezus opstond, denk met me mee, dat hij het liefst direct was teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Als Jezus iemand lief had, was het zijn Vader. Als Jezus iemand gehoorzaam wilde zijn, was het zijn Vader. Maar Handelingen 1 zegt dat hij zich 40 dagen levend heeft vertoond aan mensen zoals jij en ik. Hier op aarde. Dat moment waarop Jezus met glorie in de hemel werd binnengehaald, hè, dat de poorten voor hem open gingen en dat hij in de hemel weer op zijn plaats op de troon in kon nemen, dat heeft hij 40 dagen uitgesteld om zich aan mensen te kunnen bewijzen. Daarmee is natuurlijk het historische bewijs geleverd dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, ga ze maar vragen. Die heeft het gezien en die heeft het gezien en die heeft het gezien. En toen is hij aan Jacobus verschenen en toen aan 500 broeders op één keer, waarvan de meesten nog in leven zijn. Dus je kunt het ze vragen. Jezus is historisch opgestaan. Maar er zat nog een reden aan die verschijningen. En daar wil ik het vanmiddag over hebben. Hij is niet alleen aan mensen verschenen om te bewijzen dat hij opgestaan is. Maar hij is ook aan mensen verschenen om zijn opstandingskracht aan mensen te geven. Zodat die mensen voor eens en voor altijd veranderd zouden worden. Tot volgelingen van Jezus. En een van die opstandingsverschijningen vinden we in 1 Korinthe 15. En daar ga ik eerst een vers lezen en daarna ga ik naar een gedeelte uit de Handelingen. 1 Korinthe 15, vers 8. 1 Korinthe 15, vers 8. Jezus ontmoeten en dan. Korinthe 15, vers 8 tot en met 11. En als laatste van allen, zegt Paulus, is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Hij zegt in vers 8... Als laatste van allen is Jezus, de opgestane Heer, aan mij verschenen. Dat kun je lezen in het boek Handelingen, Handelingen 9. En daar wil ik ook een paar versen lezen. Daar beschrijft Lucas die opstanding van Saulus, moet ik eigenlijk zeggen, met Jezus. Handelingen 9. En nadat ik dit gelezen heb, voorgelezen heb, wil ik met u, met jou nadenken over wat kunnen wij hiervan leren als het gaat over onze ontmoeting met Jezus en het leven daarna met Jezus. Handelingen 9 vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, dat betekent die volgelingen van Jezus waren, zowel mannen als vrouwen, dat hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Hou hem even open, je Bijbel. Ik lees straks nog wat verzen verderop uit het hoofdstuk. Ik weet niet of je je Bijbel goed kent, maar wat we hier lezen is denk ik voor iedereen goed te begrijpen, is dat een fanatieke christenvervolger, Saulus, een extremist zou je kunnen zeggen, op weg is naar Damascus, nogal liefst, om daar christenen gevangen te nemen, te martelen, misschien wel met het doel om ze uiteindelijk om te brengen. Maar we hebben gelezen, en dit is geen sprookje, wij hebben gelezen dat hij onderweg een ontmoeting heeft met Jezus. Jezus die opgevaren is, maar dan verschijnt aan Saulus, die daar samen met zijn kameraden onderweg is naar Damascus. En Jezus verschijnt en er gaat een fel licht om hem heen. Dat is allemaal niet zo belangrijk, daar moet je vanmiddag niet te veel naar kijken, naar dat licht. Het gaat meer om wat er gezegd wordt. En plotseling hoort Saulus de stem. En hij zegt: wie bent u? Dat is de eerste vraag. Klaarblijkelijk beseft hij: ik heb met een persoon te maken. En Jezus geeft hem ronduit antwoord en zegt: ik ben Jezus die jij vervolgt. Degene die jij tot je vijand hebt gemaakt, staat voor je. En Jezus stond daar voor hem in zijn glorie, denk aan dat licht, maar ook in zijn kracht. Want Paulus valt van zijn paard achterover. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus gedacht heeft of gezegd heeft: hoewel jij mijn plannen wilt dwarsbomen, ben ik hier gekomen om mijzelf aan jou te openbaren. Om te laten zien wie ik ben. Ik ben niet gekomen om je te doden. Ik ben niet gekomen om je te verderven, hoewel je me vreselijk in de weg zit. Maar ik ben gekomen om jou te behouden, om jou te redden. En jou mijn plan met deze wereld en mijn plan met jouw leven te laten zien. Dat wordt, ik vul dat nu in, dat staat er niet. Want wat er eigenlijk gebeurt, dit zou gezegd kunnen zijn, of dat zou Paulus gedacht kunnen hebben. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, Paulus heeft die ontmoeting met Jezus. Hij zegt: wie bent u? Jezus zegt: ik ben Jezus die jij vervolgt. En plots stelt Paulus de tweede vraag en dan zegt hij: wat wilt u dat ik u doen zal? En als je daar, ik denk dat het voor velen een bekend gedeelte dit is, maar dan moet je eens even over nadenken. Stel dat je iemand op de stoep hier op de straat tegenkomt en je zegt: wie ben je? En dan zegt de naam en vervolgens zeg je: wat wil je dat ik doen zal? Dat is niet logisch, toch? Klaarblijkelijk beseft Paulus in één moment dat ik deze ontmoeting met Jezus, de opgestane Heer, overleef, betekent niets anders dat ik van nu af aan voor hem beschikbaar ben. Hij is hier niet om mij om te brengen, om mij te doden, maar hij is hier om mij te behouden. Zegt u het maar, wat wilt u dat ik doen zal? En ik denk dat hij misschien gedacht heeft: ik verdien het niet om deze ontmoeting te overleven. Denk je dat ook? Misschien heeft hij gedacht toen hij dat licht zag en die naam van Jezus hoorde, want die kende die. Dat was namelijk het mikpunt van zijn vervolging. Jezus zegt ook: jij vervolgt niet mijn leerlingen, je vervolgt mij. Je hebt het op mij gemunt. Misschien heeft Saulus gedacht: ik ben er geweest, dit is het einde. Maar Jezus spaart hem. Hij heeft in de stem van Jezus iets van genade gehoord. En hij beseft: ik ontvang het leven. Ik verdien de dood, maar ik krijg genade. Hij had mij kunnen vermorzelen, uit de weg kunnen ruimen. Maar hij geeft mij het leven. En maakt me zelfs onderdeel van zijn plan. Het is heel gevaarlijk bij deze geschiedenis om te veel te kijken naar het spectaculaire van deze ontmoeting. Ik heb vroeger heel lang gedacht, als ik, voordat ik tot geloof in de Heer Jezus kwam, als ik zo'n ontmoeting met Jezus had, ja, dan zou ik ook wel overstag gaan. En ik heb ook een tijd gedacht dat ik dacht, nou, dan wacht ik op zo'n ontmoeting. En dan weet ik zeker dat ik het doe, want dan kom ik er niet meer onderuit. Dat is een grote vergissing. Want het gaat niet zozeer om dat wat je ziet, als wel om dat wat Saulus te horen krijgt. Met evenveel kracht verschijnt Jezus vandaag in het evangelie aan mensen. En met evenveel kracht kan de Heilige Geest vandaag, vanmiddag, jou een boodschap meegeven die hetzelfde effect heeft als toen bij Saulus. Dat je je gedaagd weet, dat je je weet voor het aangezicht van de Heer Jezus en dat je weet het is tussen hem en mij. En daarom wil ik je een vraag stellen. En dan vraag ik nogmaals niet naar spectaculaire belevingen of ontmoetingen of verhalen. Maar ik wil jou de vraag stellen, ik wil u de vraag stellen. Heb jij die ontmoeting met Jezus gehad? Nee, niet dat je tussen Middelburg en Grijpskerken op je fiets reed en dat dit gebeurde wat er bij Saulus gebeurde. Maar dat je door je knieën bent gegaan en dat je gezegd hebt, ja Jezus, wat wilt u dat ik doen zal? U gaf uw leven voor mij, zo lees ik in het evangelie, terwijl ik de dood verdien. Ik lig op een route naar de hel, maar u biedt mij het leven aan. Ik geef mijn leven aan u over. Ik beleid dat u het recht hebt om mij weg te doen. Maar ik hoor dat u mij het leven biedt. En daarom hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? Ik ga van de troon af, van achter het stuur, van achter mijn levensstuur. En ik geef het u, ik geef mijn hart aan u. Heb jij, nog een keer die vraag? Ben jij tot dat inzicht gekomen? Want dat is het eigenlijk, hè? Dat de Heer Jezus, net zoals toen bij Saulus, op de deur van je hart klopt. En zegt, doe mij open. Ik wil graag naar binnen. Ik bied jou het leven aan. Daar zijn twee antwoorden op mogelijk. Het ene antwoord is ja. Dan ben je hier vanmiddag als een bijzonder gezegend en te feliciteren mens. Dan ben je gezegend met alle geestelijke zegeningen en heb je de Heer Jezus te herkennen als jouw Heer en Heiland. Ben je overgegaan van de dood naar het leven, was je eerst blind en kun je nu zien. Weet je dat het kruis van Golgotha en de opstanding van de Heer Jezus jouw levensgeschiedenis een totaal andere wending gegeven heeft. En daarom heb je een liefdesverhouding met de Heer Jezus gekregen. Want Hij is niet alleen degene die jouw zonde heeft betaald, maar Hij is allereerst jouw redder. En Hij redde jou doordat Hij je zonde betaalde. En je in nabijheid van God bracht. Dat is het ene antwoord. De Bijbel zegt, allen die de Heer Jezus hebben aangenomen, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Dat ben je of dat ben je niet. Die heeft God de autoriteit gegeven om een kind van God genoemd te worden. Voor eens en voor altijd. Want Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ze zijn in mijn handpalmen gegraveerd en ze gaan er nooit meer uit. Daarom ben je een zeer gezegend mens als de Heer Jezus de jouwe is. En als Jezus je Heer en Heiland is. Het tweede antwoord is nee. Is niet misschien, maar dat is nee. Het kan, want ik denk dat Saulus ook voor zijn ontmoeting met Jezus op deze weg veel van Jezus heeft gehoord. Sterker nog, hij vervolgde degene die van Jezus waren, dus hij wist er alles van. Hij heeft er veel van gehoord. Hij heeft er veel mee te doen gehad, maar uiteindelijk is hij zijn eigen leventje blijven leven. Het kan ook dat je hier vanmiddag zo zit, dat je zegt, ik heb veel van hem gehoord, maar ja, dat is het dan ook wel. Nou, één ding is zeker, Eén ding is zeker. Misschien is het de laatste keer in je leven. Dat kan. Want dan zegt de Heer Jezus vandaag, de opgestane Heer, kom tot mij, erken dat je verloren bent in jezelf en zie wat ik voor jou heb gedaan. Leg je leven in mijn hand. Dan overkomt jou, dan gebeurt jou wat Saulus toen gebeurde. Niet met het licht en met alle bijzondere, maar wel op een beslissend moment. Dat je capituleert, het recht op je eigen leven opgeeft en Jezus toelaat als redder en Heer van je hart. Ik zeg je, in alle bescheidenheid, als je daarvoor staat, kom dan vandaag tot Jezus, hij stierf ook voor jou. En als je het evangelie begrijpt, dan besef je ook, de enige reactie op dat wat Jezus voor mij gedaan heeft, is dat ik tegen hem zeg, wat wilt u dat ik doen zal? Want op het moment dat je Jezus leert kennen als je redder en verlosser, houdt het niet op. Ik zou willen zeggen, daar begint het. Daar begint het echte leven. En vanaf dat moment komt de Heilige Geest in je wonen en word je onderdeel van het leven van Jezus Christus. Hij is niet een onderdeel van mijn leven, maar ik ben een onderdeel van zijn leven, van zijn lichaam. En Jezus in de ogen gekeken hebbend, in het evangelie, dus ik bedoel dat niet vaag, maar in het evangelie, als je ziet wat hij voor jou gedaan heeft, dan betekent dat ik verlang, Heer, om voor u beschikbaar te zijn hier op aarde. Doet u door mij heen wat u doen wilt. Ik wil hier op aarde de werken doen die u voor mij hebt voorbereid. Zolang ik hier ben, wil ik voor u beschikbaar zijn. Op welke manier dan ook. Of je nu 75 of 15 bent, dat maakt niet uit. Het is van de meneer Zinzendorf bekend. Hij was een christen, een jonge christen. En was op reis. En kwam op een tentoonstelling waar allerlei schilderijen stonden. En terwijl hij daar langs liep, in al die schilderijen, kwam hij op een gegeven moment bij een schilderij met de titel Zie de mens. En daar was Jezus afgebeeld met de doornenkroon. En hij stond voor het schilderij en hij zag daar Jezus in de ogen. Het is natuurlijk maar een schilderij, maar hij stond daarvoor en hij keek Jezus in de ogen. En hij drong tot hem door. Wat gebeurt hier? De Zoon van God met doorns gekroond in mijn plaats. En toen zag hij onderaan het schilderij zag hij een bordje en daar stond dit deed ik voor u. Dit deed ik voor u. En toen, dat besefte hij. Al was ik de enige mens die ooit op aarde geleefd zou hebben, al was er op aarde één mens en dat was ik. Dan nog steeds was Jezus gekomen, had Jezus moeten komen en hetzelfde offer moeten brengen. Dit deed ik voor u. En toen las hij nog een regeltje verder en er stond, wat doet u voor mij? Wat doet u voor mij? En dat greep diep in zijn hart. Hij was diep geraakt. En toen sprak hij op zijn knieën voor dat schilderij. Ik ben geheel de uwe. Uit Nederlands, ik ben helemaal voor u beschikbaar. En op het moment dat je dat zegt, je leven zoals 5 broden en 2 visjes aan de Heer aanbiedt, dan zal God daar zeker op reageren. Want de ogen van de Heer doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Ben je dat bewust? Ook nu, op dit moment, dat de ogen van de Heer hier doorzoeken. op zoek naar jonge mensen, oudere mensen, leeftijd is eigenlijk onbelangrijk, van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Heer, ik lig niet naast mijn paard zoals Saulus, maar ik wil wel hetzelfde zeggen. Wat wilt u dat ik, hier ben ik. Er is genoeg te doen. We hebben net gebeden voor Zeeland. Er is genoeg gebedswerk. En je moet het niet als een werk zien. Maar het gaat om het vertellen van wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Sta je daar eigenlijk nog een beetje van in vuur en vlam? Misschien dacht je net, ik kan op die vraag ja zeggen. Dat is een geweldig antwoord, prijs de Heer. Maar dan een vervolgvraag. Sta je nog in vuur en vlam voor de Heer? Ben je nog voor hem beschikbaar? Dan krijgt Saulus twee instructies. Een korte termijn en een lange termijn instructie. Die korte termijn is dit. Saulus, jij vraagt het aan mij. Wat wil je dat ik doen zal? Ga naar de stad Damascus, in die straat. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet. God spreekt op dat moment, Jezus spreekt heel concreet tot hem. En hij luistert, hij gehoorzaamt. Zijn kameraden snappen er helemaal niets van. Maar ze brengen hem, blind, geboeid, naar dat huis in de rechte straat. En daar zit hij 3 dagen en 3 nachten. Hij bidt en hij vast. Hij at en dronk niet. Dat is de korte termijn instructie. Maar dan, dat is geweldig hè. God roept een van zijn kinderen, namelijk Ananias, die in Damascus is. En zegt, Ananias, ga jij op bezoek bij Saulus? En Ananias die zegt, Heer, weet u wel wie Saulus is? Bent u niet mis? Ik heb gehoord dat hij, nee, zegt de Heer, ga, let op, want zie, hij bidt. God reageert dus echt op gebed. Want zie, hij bidt. En Ananias gaat, die komt bij hem binnen en het eerste wat hij zegt is, broeder, de Heere heeft mij gestuurd. Jezus die aan jou verschenen is op de weg. En ik ben langsgekomen opdat je weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld. Want dat gebeurt er. Als je tot geloof komt in de wedergeboorte, ontvang je de Heilige Geest. En meteen vielen hem de schellen van de ogen. Jezus is een wonderlijke Heer. En onmiddellijk werd hij ziende en hij stond op en hij werd gedoopt. Dat gaat allemaal heel snel. Hij stond op en hij werd gedoopt. En dan zegt hij iets tegen Saulus wat de rest van zijn leven bepalend zal zijn. Dat is vers 15 en 16. Die wil ik nog even voorlezen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze, dat is Paulus, is van mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. 3 zekerheden die je hebt na een ontmoeting met Jezus. 3 zekerheden, en ik haal die uit deze 2 teksten. Die gelden voor iedere volgeling van Jezus op een bepaalde manier. Je kan ze zo uit de tekst halen. De eerste is, Jezus zegt, deze is voor mij. Ik zou willen zeggen, de eerste zekerheid die je hebt is, je bent van mij, zegt Jezus. Je bent van mij. En 2, deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen aan heidenen, koningen en Israëlieten. De 2e is, je gaat voor mij. En dan vers 16, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet omwille van mijn naam. De 3e is, je lijdt voor mij. Dus 3 zekerheden. Je bent van mij, je gaat voor mij en je lijdt van mij. En met die 3 wil ik graag mijn boodschap afsluiten en me richten tot u, tot jou, die de Heer Jezus volgt, wil volgen. Welke drie dingen kun je er zeker van zijn? Het eerste is, je bent van mij. Weet je hoe geweldig dat is? Dat Jezus zegt, deze is voor mij. Ben je dat bewust? Dat sinds je de Heer Jezus hebt leren kennen, dat je zijn eigendom bent. Hij zegt eigenlijk, ik neem jou, Saulus, ik neem jou voor mijzelf. Ik wil jou gebruiken. En terwijl ik jou gebruik, moet je weten, je bent van mij. Ik vind dat geweldig bemoedigend. Inderdaad, je gaat voor mij en je zal straks voor mij lijden. Maar in al die dagen, al die dingen die je gaat doen, het hele leven wat voor je ligt, ben je mijn eigendom. Sta ik voor jou in. Welke taak God jou of u ook geeft. Wat een heerlijk fundament ligt er, als je zeker weet, ik ben van hem. Zoals Paulus later zegt, niets zal me kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. Niets. Want ik ben gekocht en betaald en daarom rechtens het eigendom van Jezus Christus. Dat geeft je leven zo'n geweldig fundament in een onzekere tijd. Of als jij, als u voor een moeilijke beslissing staat, op een kruispunt in je leven, dat je weet, ik ben in ieder geval het eigendom van Jezus Christus. Als je door een tijd van lijden heen gaat, als je het idee hebt dat God je in een heel moeilijk proces laat zijn, dat God je leven, ouderwets woord, loutert, reinigt. Dat je zeker weet, in dit alles weet ik zeker, ik ben zijn geliefde kind, zijn eigendom. Wat een geweldige troost, wat een geweldige zekerheid. Wat een hoop ook, hè? Wat een hoop. Voor eeuwig ben jij van mij, zegt Jezus tegen Saulus. Voor eeuwig ben jij van mij. Ik wil je vragen, laten we vanmiddag niet omheen draaien. Heb je die rust, die zekerheid in je leven? Ik hoorde gisteren van de getuigenis in de landen. Man van 40 jaar. Mooi bedrijf, mooi gezin, 4 kinderen. Zat bijna zijn hele leven al in de kerk. Vriendelijke man. Voelde zich niet goed. Naar de dokter, onderzoek, kwam thuis. De dokter zegt, je bent ongeneeslijk ziek en je bent niet te genezen en je gaat sterven. Ik sta hier niet om dramatische dingen te vertellen, maar we weten dat dit feiten zijn. We weten allemaal voorbeelden uit onze eigen familie, uit onze eigen omgeving, dat deze dingen gebeuren. En er kwam iemand bij naar hem toe. En hij zei, ik weet niet hoe die heette, maar hoe staat het er nu werkelijk voor? Weet jij in dit proces, het is wel met mijn ziel, het is goed met mijn ziel, het is goed tussen mij en God. Hij zei nee. Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Ik heb wel altijd rondom de Heer Jezus verkeerd. Maar ik deel niet in die zekerheid dat als ik vandaag overlijd, dat ik bij hem zal zijn. Toen is er iemand gekomen en heeft hem het evangelie uitgelegd. En heeft gezegd, zou je willen toevertrouwen aan de Heer Jezus? Hij zei, zo snel mogelijk. En is op zijn knieën gegaan. Heeft de Heer Jezus leren kennen. En het eerste wat hij tegen zijn familieleden zei, waarom heb ik dit mijn hele leven uitgesteld? En hij zei tegen zijn kinderen, laat deze dwang voor jullie niet nodig zijn. Weten jij en ik zeker Ik ben van hem en hij is van mij. Weet je dat zeker? Dan heb je een geweldig fundament. Zo niet, het is vandaag te verkrijgen. Maar Jezus Christus. Jezus zegt ook: Saulus, nu ga je ook voor mij. Ik ga jou gebruiken. Ben je dan bewust dat Jezus je wil gebruiken? Je gaat voor mij. Ik ga jou gebruiken om mijn naam te vervoeren naar heidenen, Israëlieten. Jouw leven, Paulus, ga ik gebruiken om mijn glorie te verspreiden. En als je van de Heer Jezus houdt, dan vind je dat geen enkel probleem. Paulus zegt in de Korinthebrief, ook een soortje getuigenis, zegt hij: ik ben tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is. Christus, onder andere voor mij. En nu zegt hij, nu ik weet dat Christus voor mij gestorven is, ben ik ook met hem gestorven, leef ik niet meer voor mezelf, maar voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. Ik leef niet meer voor mezelf, niet meer voor mijn eigen succes, mijn eigen toekomstplannen, mijn eigen eer, mijn eigen geluk. Het gaat niet meer om mijn studiekeuze. Het gaat niet meer om mijn succesvol zijn. Het gaat ook niet meer om mijn gelukkige gezin. Het gaat ook niet meer om mijn gezondheid. Maar het gaat erom dat Jezus, dat God door mijn leven kan doen wat hij doen wil. Totdat het moment daar is dat ik thuis kom. Ken je dat? Heb je Jezus als redder leren kennen, maar ook als Heer? Als degene die het mag zeggen in je leven. Als je veel van hem houdt. Als je zijn offer hebt gezien op het kruis. Dan is dat je reactie: Heer, hier ben ik. U mag mij zenden waarheen u wilt. Ik denk aan Jesaja, dat visioen. Eerst is hij onder de indruk van Gods heiligheid. En dan zegt God: wie zal ik zenden? Komt die engel, die raakt hem aan met die kool van het altaar. En dan roept hij het uit: hier ben ik. Zend mij. Zit je hier zo vanmiddag? Ervaar je soms hoezeer mensen om je heen het nodig hebben om de boodschap van het evangelie, over de reddende genade van de Heer Jezus, te horen? Ervaar je dat je het in eigen kracht niet kunt? En heb je daarom het gebed: Heer Jezus, hier ben ik, zend mij. Leid mij, breng mensen op mijn pad. Ik wil niet langer leven voor een mooi huwelijk of een mooie studie. Voor een mooi profiel. Maar ik wil er voor u zijn. Een bekende zendeling, Jim Elliot, heeft ooit gezegd, hij is omgekomen als zendeling. Misschien sommigen zullen zijn verhaal wel kennen. Hij heeft één uitspraak, die is hij heel bekend om geworden. Hij heeft gezegd: hij of zij is geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan vasthouden. Dus als je loslaat wat je toch niet kan vasthouden. Een gelukkig leventje bijvoorbeeld. Om te krijgen, om te winnen wat je nooit meer kunt verliezen. De laatste. Je lijdt voor mij. Kun je daar een voorstelling bij maken? Wij denken aan lijden vaak aan de kerk uit het oosten. Dat hoeft niet hoor. Ook nu kan het in je familie aardig botsen. Als je vrijmoedig vertelt dat je de Heer Jezus hebt aangenomen. Maar daar moet je het niet voor laten, dat getuigenis. Want Jezus heeft je aangezegd: je zult ook voor mij lijden. De apostelen waren er zelfs blij om. Dat ze waardig geacht werden om voor Christus te lijden. Vrees hen niet die het lichaam kunnen doden, zei Jezus. Maar vrees hen. Heb ontzag voor God. Het is maar voor wie je ontzag hebt. Trouwens, als je echt het eigendom van Jezus bent, is er dan echt iets om te vrezen? Wij zijn mensen, wij lijden liever niet. We houden liever ons lichaam ver van martelingen. We worden liever niet uitgelachen. Dat hoeven we ook niet te willen. Maar te vrezen hoef je ten diepste niet. Hoef je ten diepste niet. Want hij heeft gezegd, je bent van mij. De veiligste plaats ter wereld is niet in een prachtig huis, op een heerlijke bank, met een aangenaam open haardvuurtje en een gezond lichaam. Dat is niet de veiligste plaats. Weet je wat de veiligste plaats is hier op aarde? Dat is te zijn, te verkeren in het centrum van de wil van God. Je zult geen dag te vroeg sterven. Geen dag te vroeg. Als we hem gehoorzaam zijn, voor hem beschikbaar zijn, zal hij ons van dag tot dag leiden. Tot op het moment dat of Jezus verschijnt en we hem op de wolken zullen zien in heerlijkheid. Of Jezus zegt, het is genoeg. De werken die ik voor jou heb voorbereid, die heb je volbracht in mijn kracht. Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. Dan verhuis je van de aarde naar de hemel. Een christen sterft niet. Een christen gaat niet dood. Een christen ontslaat. Een christen verhuist. Van de zendeling James Fraser is bekend in China dat hij op de bergen liep, 3000 meter hoog, in de sneeuw. En dat zelfs de locals, de Chinezen, tegen hem zeiden, waarom doe je zo gevaarlijk? In de winter, dik pak sneeuw, boven op de bergen, dat doen zelfs wij niet. Hij zei, ik leef vanuit een machtige zekerheid. Dat mijn Heer en mijn Heiland, mijn Verlosser, Jezus heeft gezegd, dat ik onsterfelijk ben tot op de dag dat ik de wil van de Heer van mijn hele leven heb uitgevoerd. Hij weet precies hoe mijn leven zal gaan. Leef je? Leef ik? Dat is mijn laatste vraag. In die overgave aan de Heer. Ik zie heel wat jonge mensen zitten. Je hoort bij een jongere generatie. Misschien hoor je wel bij de laatste generatie van deze eindtijd, voordat Jezus komt. De wereld ga je niet meer verbeteren. De slimste of de beste ga je niet meer worden. Beroemd evenmin. Deze dingen gaan allemaal voorbij. Het is maar waar je je zinnen op zet. Kun jij het Paulus nazeggen als hij zegt, ik acht mijn leven niet langer kostbaar voor mezelf. Maar ik wil het als dankbewijs voor wat u voor mij gedaan hebt, aan u teruggeven. Ik ben van u. Ik ben bereid te gaan voor u. Ik ben zelfs bereid om te lijden voor u. De oogst is groot. Ook hier in Zeeland. De nood is groot. Je moet maar eens in gezinnen komen achter de voordeur. Buiten de kerk en binnen de kerk. En de arbeiders zijn weinig. Heeft Jezus gezegd. En hij was met ontferming bewogen. En hij zei tegen zijn leerlingen, de velden zijn wit om te oogsten. Ik zou mezelf allereerst en jou en u willen oproepen. Kom, verlies je leven. Kom allereerst tot de Heer Jezus, zodat Hij je levensbron is. Verlies je leven om het voor eeuwig te winnen. Zodat als je straks voor Hem verschijnt, Hij echt met recht zal zeggen, in zijn genade zal zeggen, goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig was je trouw. Misschien heb je maar weinig kunnen doen. Maar was je wel trouw? Misschien wel onzichtbaar voor anderen. Maar over veel zal ik je zetten. Ik stel voor dat we een moment stil worden voor de Heer. Dat wij hem danken en loven. Het geweldige offer door de Heer Jezus gebracht, waardoor we vrijgesproken zijn. Maar ook dat we met onze harten naar hem toe gaan en onze harten voor hem openen. Laat het stil worden. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor wat u voor ons hebt gedaan. Wij waren verloren, maar u hebt ons het leven gegeven. We zijn uw koningskinderen, uw geliefde kinderen geworden. Dank u wel. Dit is geen plan door mensen bedacht. Niemand heeft u hier een advies gegeven. Het kwam uit uw vaderhart om ons verloren als we waren terug te brengen tot u. En wij komen vanmiddag tot u voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat niemand vanmiddag zijn ogen zal sluiten voor deze werkelijkheid. Dat u, Heer Jezus Christus, alles gegeven hebt. En we zeggen met Paulus: wat wilt u dat ik doen zal? Wij bidden: mag ons leven een levend dankoffer zijn voor wat u hebt gedaan. En mag het van veel nut voor u zijn, zodat u door ons heen kunt doen wat u doen wilt. Geprezen zij uw heerlijke naam. We bidden voor deze streek waarin we leven, voor de families waarin we verkeren, voor de gezinnen waar we uitkomen, voor de huwelijken. O God, geef u mensen die in een levende relatie met u staan en anderen voorleven wat het betekent om de Heer Jezus te kennen en te delen in de hoop om voor altijd bij u te zijn. We bidden, Heer, hier in deze streek, dat de naam van de Heer Jezus verheerlijkt zal worden en dat wij allen op de plaats waar u ons stelt, welke gave u ons ook gegeven hebt, dat we ons niet zullen schamen voor u, maar dat we uw naam zullen belijden voor de mensen. Dan zult u ook onze naam belijden voor uw Vader die in de hemel is. Dank u wel voor uw goede gave. Dank u wel voor deze middag. U hebt al onze gebeden gehoord. Ook die in stilte. En we weten, zoals toen bij Saulus, dat u reageert op ons gebed. We prijzen uw heerlijke naam. In de naam van Jezus. Amen.